allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, gezamenlijke dienst van de Morgenster en de Bethelkerk. En iedereen die hier is of meeluistert, kijken we uit naar een moment van rust en van luisteren en van stil worden voor God. De schriftlezing deze middag komt uit Marcus. We gaan verder met Marcus. En eigenlijk een beetje een klein stapje terug voor degene die de andere diensten er ook bij waren. Begonnen met door heel Marcus heen te preken. En de vorige keer was eigenlijk Marcus 2 vanaf vers 23 tot 28 het laatste stukje. Maar lag de nadruk op het gedeelte daarvoor. En in de voorbereiding voor deze dienst viel me nog weer extra op. In het slot van Marcus 2 en het begin van hoofdstuk 3 gaat het allebei over de Sabbat. Dus ik heb ze weer begonnen wat schriftlezen betreft bij hoofdstuk 2 vers 23... We gaan tot hoofdstuk 3 vers 6, maar ik wil dat dan in deze dienst in twee gedeelten doen. Dus ik lees eerst die eerste versen uit Marcus, het laatste stuk van hoofdstuk 2, dan het eerste stuk van de verkondiging. En dan in het tweede deel lezen we Marcus 3, vers 1 tot 6, met daar een stuk uitleg en verkondiging bij. Ik lees uit Marcus 2 vanaf vers 23 tot 28 allereerst. Er staat toen hij, dus de Heer Jezus, op Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abiathar was een hoge priester. En at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook Heer over de Sabbat. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, mensen hier, dat meeluisteren. Kom hier de Heer Jezus tegen, die, ja, zou je ook kunnen zeggen, ontspannen reist op Sabbat. Kleine afstand, wandelend en onderweg doen zijn leerlingen wat was toegestaan, specifiek ook gericht op de armere mensen. Je mocht iets eten, zeg maar van de overvloed van het land, want graan dat over de randen hing van de akkers, als je op het pad tussen de graanvelden doorliep, dat graan, dat mocht je plukken. En de leerlingen eten, het staat er, en wat ze dan waarschijnlijk deden was, dat ze de graankorrels plukten, en in hun hand het zo maakte dat het vlies ervan afging, en dat je die graankorrels kon eten. Heel officieel is dat het wannen van het graan, wat ook gebeurt bij de grote oogst. En volgens de voorschriften van de fariseeën, was het daarom werk en niet toegestaan op de Sabbat. De fariseeën zien het, dat de leerlingen van Jezus dat doen, en ze hebben een probleem dan. Niet eens allereerst is hun probleem dat die leerlingen het doen, ze vinden het vooral spannend waarom Jezus dat gewoon toestaat. Hij loopt erbij, hij is hun rabbi, hun leraar. Wat is hij eigenlijk voor een leraar? Hoe gaat hij om met het onderwijs en de toepassing van de woorden van God? Kunnen ze hem erop betrappen dat hij de woorden van God, het onderwijs van de wet, misschien helemaal niet serieus neemt? En daarom zeggen ze tegen hem, waarom doen uw leerlingen zoiets dat op Sabbat niet mag? Wat gaat Jezus zeggen? Ik las het zo een dacht, dit is eigenlijk een oeroud en tegelijkertijd ook een heel actueel probleem en ook een manier van omgaan met een lastig punt. En juist ook onderling tussen gelovigen. Want wat je hier ziet is, twijfel of die ander de woorden van God wel serieus neemt. En dat dan vanuit een bepaalde gedachte, een vooringenomenheid. Het eerste is, je proeft hier ik neem het bloed serieus. Het woord van God. En ik ga ervan uit dat de manier waarop ik er naar kijk, en die ik, de uitleg die ik eraan geef, ook klopt. He, daar zijn ze vast van overtuigd. Tegelijkertijd is de andere vooronderstelling, die ander, die doet het niet. Want als die echt het onderwijs van God serieus zou nemen, dan zou die niet zo en zo doen. Dus, het derde, hou ik afstand. En op die manier kom je er eigenlijk niet toe. Het lijkt een gesprek en het lijkt een serieuze vraag, maar het is een loopgraaf. Je doet alsof je die ander benieuwd bent, maar eigenlijk heb je je oordeel al lang klaar. Hij neemt het onderwijs, de woorden van God, niet serieus. En hoewel het een gesprek lijkt, kom je er niet toe om samen echt te zoeken wat God hier nou zegt en van vindt. Zo staan zij ook voor Jezus. En Jezus pareert die vraag door niet mee te gaan in de vraag wat nou wel en niet precies mag op de Sabbat. Hij komt met een praktijkvoorbeeld allereerst. Eentje uit de Bijbel. En de geschiedenis van Israël. Eerst een praktijkvoorbeeld en daarna voegt de Heer Jezus er nog een, ja, wij zouden hem nu misschien zeggen, een soort Bijbels theologische stelling aan toe. Een soort conclusie uit het voorbeeld. Het praktijkvoorbeeld is van koning David. Althans, koning David. David, voordat hij koning werd, op de vlucht voor koning Saul. En wat deed hij toen? Met een groep mannen had honger en klopte aan bij de hoge priester, de beheerder van de tabernakel. Een noodsituatie. David had voedsel nodig. Het enige wat er was, waren de toonbroden. Die 12 broden die elke dag neergelegd werden in de tabernakel als symbool dat God voor zijn volk zorgt, dag in, dag uit. Maar alleen de priesters mochten van die broden eten. Dan klopt David aan. En wat doet de priester? Hij geeft het brood aan David en laat ze ervan eten. De noodzaak, of de nood, gaat boven de regel. En Jezus noemt het alleen maar als voorbeeld en voegt daar meteen iets aan toe. Een opmerking die doet denken, of die in ieder geval teruggaat naar de schepping. Want niet zo lang geleden had ik het hier op een zondag ook over. Dat het opvallend is bij de schepping. Ik had het vroeger nooit zo bewust ook me gerealiseerd. Dat eerst de mens gemaakt werd. En toen de Sabbat kwam. En Jezus lijkt naar precies die volgorde te verwijzen. Want hij zegt, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Niet de mens voor de Sabbat. En toen God de mens gemaakt had, wordt in Genesis verteld. Dat is wel bijzonder. Was het eerste niet dat die mens iets moest gaan doen. Maar het eerste was een dag van rust. Ik las het bij een Joodse uitleg dat het ook de enige dag is waar niet aan het eind staat. Toen was het avond geweest en was het morgen geweest. De zevende dag. Eigenlijk zit daar bij de schepping al iets in de Sabbat. Dat God de mens ook iets van eeuwige rust. Voor altijd leven in rust met hem belooft. Het was dus, zegt de Heer Jezus, niet zo dat eerst de Sabbat gemaakt werd en de mens moest terugkijken en zich aan die Sabbat moest gaan houden. Dus twee dingen. De Sabbat, het beeld van rust en een geschenk van God. Rust om vanuit te leven en te genieten, juist ook in verbondenheid, te wandelen met God. Eigenlijk wat de leerlingen van Jezus precies uitbeelden op die Sabbat, wat de fariseeën kritisch zijn. Ze wandelen en ze genieten van het goede dat God geeft. En dat is hoe God het bedoeld heeft. Dat is goed. Dat is mooi. En zo is het goed om naar die rustdag te kijken. We hebben hem nodig. Het is een geschenk. Maar hij is er voor ons. Wij zijn er niet voor die rustdag. Dus doe en laat dingen, want Jezus zegt, dus is de Zoon des Mensen ook Heer van de Sabbat. Doe en laat dingen, omdat je hem als Heer erkent en hem wil volgen. Dat is het eerste. En dan lezen we verder in Markus 3. Vanaf vers 1 tot en met vers 6. Dan staat er, weer gingen naar de synagoge. En daar was iemand met een misvormde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op Sabbat zou genezen. Zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij, Jezus, zei tegen de man met de misvormde hand, kom eens naar voren. Aan de andere vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook die bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand genas. De fariseeën vertrokken en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg konden ruimen. En dit gedeelte begint met iets wat voor de Heer Jezus gewoon was, maar het goed om ons te realiseren hoe het er staat. Jezus ging weer naar de synagoog. Jezus was een Jood, leefde als een Jood, gelovige Jood. Dus op Sabbat ging hij naar de synagoog. Maar op die Sabbat, en staat er niet helemaal of het per se dezelfde is of een andere Sabbat, dan gaat de discussie over die Sabbat nog even door. En nu is er iets heel anders, een ander beeld. Het gaat nu niet allereerst over wat je niet zou mogen doen. Het eerste wat er genoemd wordt, is een persoon. En die persoon is iemand die juist niets kan doen. Zijn hand is misvormd, waarschijnlijk naar binnen gegroeid, waardoor hij er niks mee kan. Er staat niet wat de oorzaak was, maar het is een pijnlijk beeld. Letterlijk niet in staat zijn om te doen vindt wat je hand vindt om te doen. Niet je handen uit de mouwen kunnen steken. Maar ook pijnlijk is dat helemaal niemand zich over die persoon en zijn probleem druk lijkt te maken. Er staat alleen dat ze, en dat ziet er wel naar uit dat de fariseeën weer zijn, erop letten om te zien of hij, Jezus, op de Sabbat iemand zou genezen. Zodat ze hem konden aanklagen. Ze brengen weer van die persoon naar een discussie, wat mag nou wel of niet. Kijk, ik zei al, letterlijk staat er hier niet dat het om de farisee gaat, aan het begin gelijk, maar alles wijst erop. En tegelijkertijd staat dat misschien ook wel een beetje bewust zo, omdat er helemaal niemand is die opkomt voor die man. De fariseeën zijn kritisch, maar de rest kijkt mee. En niemand lijkt die man te zien of bewogen met hem te zijn. Alle ogen zijn wel op Jezus gericht. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij vinden? Maar die aandacht is dus niet positief. Er wordt gezocht naar een reden om Jezus ergens op aan te klagen. En in die situatie neemt Jezus dan het initiatief. Hij breekt de situatie open, zou je kunnen zeggen. En dat doet hij door die man naar voren te roepen. Daar komt al iets moois aan het licht van hoe God is. God ziet je. Juist ook als anderen je niet zien. Hij roept je tevoorschijn. Juist ook als jij je van geen waarde voelt. God zegt, opstaan. Durf in het zicht te komen. Dat is best spannend, zeker als je ervaart dat door mensen niet gezien te worden. Maar die man wordt in het midden geplaatst. En dan stelt Jezus een vraag aan de anderen. Ook weer een hele brede aanduiding. Alle anderen die hier omheen staan. Of ze nu een beetje aan het afwachten zijn, of dat ze heel kritisch zijn. Alle worden aangesproken. Niet alleen de fariseeën. En Jezus maakt het weer anders. Hij gaat niet specifiek vragen, wat mag nou wel of niet? Welke handeling mag je precies wel of niet doen? Hij zegt het veel breder. Is het toegestaan op Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een leven te redden of te vernietigen? Maar dit is natuurlijk eigenlijk een retorische vraag. Het antwoord is wel helder. Natuurlijk zou het antwoord positief moeten zijn. Goed doen en redden. Iets van Gods hart laten zien. Want God heeft de Sabbat gegeven als een uiting van rust, maar nooit met de bedoeling dat wij zo zouden rusten dat desnoods anderen er minder van worden. Als ik maar aan mijn rust kom. Nee, goed doen en redden. Het is prachtig als ik kan rusten. Het belangrijkste blijft dat we met wat God ons geeft, ons ten goede tot redding inzetten. Doen wat daaraan bijdraagt. Antwoord lijkt dus heel eenvoudig. Kan er maar eentje zijn. Maar het blijft stil. Het is heel duidelijk dat er mensen zijn, de mensen daaromheen, die Jezus niet willen erkennen. Mensen die ondanks hele vrome opvattingen en discussies over hoe serieus je de woorden van God moet nemen, toch ook tegelijkertijd de Heer van de schepping, die het hart van God laat zien, niet echt de Heer willen laten zijn van hun leven. Dan wordt Jezus geraakt door die stilte. Dat niemand reageert. Hij wordt boos. Je kunt raden, dat is vanwege het onrecht dat die man wordt aangedaan. Die loopt daar en niemand ziet hem, doet iets. Ze zijn bezig met een theologisch probleem, maar de persoon vergeten ze. Ze denken vroom te zijn. We gaan daarmee wel in tegen Gods wil. Maar Jezus is ook diep bedroefd. Want de afstandelijkheid neemt toe. En als je zo stap voor stap door Marcus gaat, valt er nog des te harder op. Hè? We zitten nog maar in hoofdstuk 3. Het is net begonnen, het optreden van Jezus. Maar nu al zie je hoe sterk hier de keus valt om Jezus en zijn gezag niet te laten doordringen. In hun levens. En in hun hart. En hij wordt bedroefd vanwege hun hartleersheid. Het is God, en ook zoals hij zich heeft laten kennen door de Heer Jezus, niet om het even, hoe we op hem reageren. Hij verlangt ernaar dat mensen hem erkennen en hem en anderen lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die stilte, hij maakt Jezus boos en bedroefd. En dan laat Jezus zien dat wat hij zegt over God, openbaart over God, dat ook is wat God hem toe de kracht geeft. Hij geeft een teken. Hij laat zien dat God wil dat wij mensen zullen kunnen waartoe we geschapen zijn. En dat doet Jezus door tegen die man te zeggen, strek je hand uit. En als Jezus dat zegt, gebeurt er eigenlijk een dubbel wonder in deze geschiedenis. Want deze man, allereerst luistert wel. Want hij heeft dat nooit gekund. Hij had kunnen twijfelen, hij had kunnen bedenken van ja, dat kan Jezus wel zeggen, maar weet hij soms niet wat er aan de hand is. Maar Jezus zegt, strek je hand uit. En die man, die doet het. Hij is anders, staat er anders in dan die anderen. Hij gelooft Jezus op zijn woord. Dat is de eerste wonder. En dan gebeurt er ook nog een tweede wonder. Terwijl hij zijn hand uitstrekt, wordt die hand ook genezen. Jezus laat zien dat wat hij zegt waar is. En dus heb je, als je natuurlijk inleeft in wat hier gebeurt, is die stilte, en dan dat Jezus zegt, en die man doet het, en raakt genezen, dan denk je, en nu? Nou, de fariseeën vertrekken staat er, gelijk hierna. Zij worden hier nog harder van, nog minder bereid om naar Jezus te luisteren. De staten gaan overleggen met de Herodianen en een andere politieke groep, maar niet direct hun vrienden, maar één, waarmee ze nu zeggen, die Jezus, die moet uit de weg geruimd worden. Die ondermijnt ons gezag. En dat klinkt best heftig, ik zei al, we zijn hoofdstuk 3. Het is net begonnen. En hier gebeurt het al. En tegelijkertijd, als je het eerste hoofdstukken van Marcus meegelezen hebt en heeft teruggehaald, en je kan het zo in een half uurtje, uur teruglezen, je ziet in die eerste hoofdstukken eigenlijk bijna vanaf het begin hoe dit stap voor stap gebeurt. Dat het van kwaad tot erger gaat als je weigert om naar Jezus te luisteren. Want in hoofdstuk 2, vers 7, Dan zien die fariseeën wat Jezus doet. Als hij tegen een man zegt, uw zonden zijn u vergeven. En dan staat er, ze dachten bij zichzelf. De gedachte zit in hun hoofd. En Jezus heeft ze door, maar ze zijn nog stil. In hoofdstuk 2, vers 16, zien ze dat Jezus doorgaat met zijn werk. En dan vragen ze het aan zijn leerlingen. Wat is dat met jullie, meester? Waarom doet hij zo? In hoofdstuk 2, vers 24, dan vragen ze het aan Jezus zelf. En als je nou los van de inhoud zou kijken, zou je kunnen denken, nou, ze komen steeds een stapje dichterbij. Maar ze graven zich steeds verder in. Ze worden steeds fanatieker in hun kritiek op Jezus. Hoofdstuk 3, vers 4, dan reageren ze al helemaal niet meer. Slaat het, ja, enige reactie is stilte. En een proces, wat Marcus noemt, hardleersheid. Je ziet het van kwaad tot erger gaan. In die zin is het best wel confronterend. Eigenlijk wel confronterender dan ik misschien in eerste instantie dacht toen ik hier maar aan begon. En tegelijkertijd ook heel verhelderend. Wat is de Heer Jezus nou duidelijk maken? Nou, in dit gedeelte een paar conclusies of aansporingen. Het gaat de Heer Jezus eerst om de mens. Zoals God het ook om de mens gaat. Dat zegt hij ook hierdoor. Eerst de mens en dan de Sabbat. Geniet van de rust die God je geeft. Durf te ontspannen. Wandel met God. Dat is de mooiste omschrijving over in de Bijbel van Adam en Eva. Hè, dat op die dag dat zij in de fout gaan, staat er dat God kwam voor zijn avondwandeling. Het is nog steeds het verlangen van God dat we wandelen met hem. En laat de rustdag daar vooral ook een oefendag voor zijn. Als de eerste. Tweede, Jezus is Heer, ook van de Sabbat. En dat betekent, voorkom dat je niet leeft met voortdurend bezig zijn met de regeltjes. Het ene gebied, een gebied wat je misschien heel belangrijk vindt, waarvan je denkt dat het God ook heel belangrijk vindt. Jezus is Heer, ook van de Sabbat, maar ook van alle andere gebieden van je leven. En als we verzanden in regels, gaat het vaak over regels op één bepaald gebied. De Sabbat, de seksualiteit, vul maar in. En dan laten we andere gebieden soms zomaar buiten beschouwing. Bijvoorbeeld geld en bezit. Dus laat Jezus de Heer van heel je leven zijn. De derde, vertrouw erop dat God je ziet en roept om op te staan. Dat zit in dit gedeelte zowel voor die ene man die eigenlijk door niemand meer gezien lijkt te worden, met zijn probleem wordt vergeten. Die wordt naar voren geroepen en tegelijkertijd, de Heer Jezus roept die anderen ook op. Reageer eens. Vertrouw erop dat God je ziet en roept en dat hij wil dat je opstaat. Wat anderen ook denken, hoe ze naar je kijken. Maar kom in het licht voor God. En als vierde, pas op met hardleersheid. Die stappen die je eigenlijk in Marcus ziet gebeuren. Dat in je hoofd zitten met jouw eigen gedachten. Daartegenover zegt de Bijbel, de woord uit de psalm. Bid liever om een zuiver hart. Heer, want er is geen woord op mijn tong of u weet het. Leg je gedachten ook voor God open. Hij weet het al. En in plaats van maar kriskras alleen te vragen en met je eigen gedachten bezig te blijven, nog weer met een woord uit de psalm, laat je echt door God onderwijzen. Psalm 32 als voorbeeld, daar staat, ik leer en onderwijs je de weg die je gaan moet. Laat God je echt de weg wijzen. En als derde, ter voorkoming van hardleersheid en om open te zijn, echt te kunnen luisteren naar God. Zoeken naar om echt de woorden van Jezus te horen. Wat zegt Hij? En soms is het meteen duidelijk. En soms kan het ook lastig zijn. Er zit een mooie uitdrukking in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Maria, ken je het misschien ook wel van. Dat ze woorden die ze nog niet begreep, bewaarde in haar hart. Soms heeft het even tijd nodig. Om met je mee te dragen En tegelijkertijd is het ook goed, soms is het zo duidelijk wat God wil. Alleen misschien ingewikkeld, confronterend. Maar de Heer Jezus roept je op om niet alleen te horen wat hij zegt, maar om die woorden van God ook in de praktijk te brengen, om ook te doen wat hij zegt. Laat je zo vormen, een open hart, open houding, om echt te ontdekken, elke keer opnieuw, in heel je leven, op alle terreinen, wat Jezus van je vraagt. Amen.